onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 103, daarvan het eerste vers. De 103e psalm, vers 1. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten, och, of nu al wat in mij is, hem prees. Het eerste vers van psalm 103. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het zevende vers van psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere. Het zevende vers van psalm 103 na de belijdenis van het geloof.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Lezen de Heilige Schrift vanmiddag in de eerste algemene brief van de apostel Johannes. 1 Johannes, hoofdstuk 4. Schriftlezing is 1 Johannes 4.
Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods, alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meer die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, omdat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is. God blijft in Hem en Hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn, en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat wie God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu met elkaar het aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn zegen, gemeente. Wij doen voorbeden voor onze zuster Lindhout Burgers, wier gezondheidstoestand de laatste uren of sinds deze dag aanmerkelijk is achteruit gegaan. Wij gedenken haar, haar man en kinderen en kleinkinderen. Laat ons samen de Heere zoeken. U brengt ons vanmiddag weer samen, heren, in dit gebedshuis, in dit huis waar uw woord open ligt en waar de gemeente gewoon is samen te komen. Zo ook vandaag, eenmaal en nu ook andermaal op deze dag, deze zondag die u ons geeft, zo samen onder uw woord. Ootmoedig danken we u daarvoor. Dat het ook nu weer ons gegeven is, Heere, om het kostelijk getuigenis van uw evangelie te ontvangen en onze oren te richten op wat u tot ons spreken wilt. Want zo mogen we het toch belijden, dat door de mond van de dienaar, vanuit uw woord en voor zover het overeenkomstig uw woord is, dat gij, o Heere, zelf de gemeente wilt leiden en haar uw woord schenken wilt. En dat u zondaren roepen wilt en trekken door de openbare dienst van uw woord en door het getuigenis van uw heilig evangelie. Roepen tot de kennis van uw naam en tot de dienst van u, die het boven alles en allen waard bent om gediend en geëerd en geloofd en geprezen en gekend te worden. Het moet uw eigen werk zijn, Heer. Zoals het uw werk was om ons samen te brengen. Ja, we zijn zelf gekomen. En we danken u ervoor dat u het in ons hart hebt gelegd om ook daadwerkelijk deze plaats op te zoeken. Daar hebben we onze eigen verantwoordelijkheid in. Maar er is geen enkele reden om te roemen in onszelf. En ons hoger te achten dan de zoveelen in de plaats van onze inwoning en in deze stad. Hoger en beter dan anderen. Zo is het niet. U geeft het ons. U hebt ons geroepen en ons samengebracht. En zoals dat ten diepste uw werk was, Heere, en zoals u het ons geeft en ons al zoveel keren gegeven hebt om naar uw woord te luisteren, omdat de inzetting van uw woord en de dienst der verzoening door middel van uw woord nog niet gestopt is, zo, Heere, zo moet het boven alles uw werk zijn en de arbeid van uw geest, dat dat woord ons ook daadwerkelijk bereikt. En dat het ons hart raakt en dat het ons leven vernieuwt en dat het ons maakt tot mensen, Heere, die horig worden aan uw woord, die hangen aan uw woord, die buiten dat woord van u niet meer kunnen, maar die moeten belijden en erkennen dat het woord van u in hun leven een kracht Gods tot zaligheid geworden is, door het geloof dat u gewekt hebt, door de liefde die u ontstoken hebt en door de hoop die u doet beoefenen. Als een werk van uw geest en van uw genade. En zo zijn we, heren, ook vanmiddag weer gekomen. De jongens en de meisjes, ze zijn er ook. En ze maken deel van de gemeente uit. We danken u, heren, dat er tot onze gemeente jongens en meisjes behoren. Kinderen die, laat het zo mogen zijn, die thuis ook mogen opgroeien in het besef, door hun ouders hun bijgebracht, in het besef dat de dienst van u boven alles gaat en dat het kennen van u, Heer, de diepe inhoud van het ware leven met u is. En dat ook een jong leven geen werkelijke inhoud en zeker geen doel en geen toekomst heeft als het buiten u is. Laat dat ook in de harten van onze jonge mensen geplant zijn, Heer. En wilt u de ouders en wilt u dan ook de prediking ervoor gebruiken, dat in de ontvankelijke harten van jonge kinderen en van ouderen en van de opgroeiende jongelui, dat daar in de vreze van uw naam gewerkt is. Want wanneer dat zo is, dan worden we voor veel zonden bewaard. En dan vragen we naar uw wil, wat u wilt dat we doen zullen. Dan is het niet onverschillig wat we doen, maar dan is er een vragen in ons leven geboren naar uw dienst. En dan spreekt ons geweten er ook in mee. En dan richt dat ook ons jonge leven. U wilt tot ons spreken vanmiddag, Heren, op deze zondag die een voorbereidingszondag is. Zoals we dat eenmaal in de 3 maanden mogen ontvangen, de zondag voorafgaande aan de zondag waarop de heilige dis staat aangericht en waar de gasten zullen worden genodigd om de tekenen van brood en wijn te ontvangen. Maar dat is niet onverschillig, Heren. Dat is een diep geestelijke zaak. Dat is een zaak van grote ernst. En daarom is het een goed ding om ons daarop te bezinnen en onszelf en elkaar vanuit uw woord de vraag te stellen: beseft ge wel wat het is? En laat toch uw hart voor de Heren open liggen om uzelf voor Gods aangezicht te beproeven. Opdat ook u behoort tot die ware gasten, tot die godvruchtige avondmaalgangers, die de zegen aan de tafel mogen ontvangen. Wij bidden u daarom, Heren, niet alleen voor volgende week, maar ook voor vanmiddag, wanneer we opnieuw zullen luisteren naar een woord dat u, Heere Jezus, gesproken hebt tot Nicodemus. U die hem onderricht en onderwezen hebt, en dat is niet zonder vruchten in zijn leven gebleven. Laat het, Heren, ook al bent u, o Heere Jezus, niet meer lijfelijk aanwezig zoals toen, maar laat uw woord, laat datzelfde woord dat nu klinken mag, laat het geest en leven zijn, opdat het zijn vrucht en zijn werk mag hebben, opdat het doen mag wat u behaagt. Laat het ook mogen zijn, Heren, tot uitdrijving van uw kinderen naar u, in de beoefening van het ware geloof. Want het echte geestelijke leven kenmerkt zich toch daarin dat het niet stilstaat. Want als het stilstaat, Heren, dan zinkt het in en dan verwijdert het zich van u en dan heeft het genoeg aan zichzelf. Maar altijd maar weer moet een mens heen gedreven worden tot u met zijn armoede en met zijn nood en niet het minst met zijn schuld. Opdat uw dienst en de bediening van uw geest, Heren, de dingen weer levend maakt. Levend in de erkenning van zonde en schuld, maar levend ook in het zoeken en in het vinden van u en in het ontvangen uit de bronnen van uw genade en ontferming. Laten al deze dingen, Heren, vanmiddag mogen geschieden. En wilt u zo met uw geest en met uw genade in ons midden zijn. We erkennen het ook vanmiddag, Heren, dat we er niet toe in staat zijn om die bronnen te openen. En dat het bij ons niet ligt om uit die bronnen te putten. Maar het moet ons geschonken worden. Maar we vragen het u heel eerbiedig of u het ook vanmiddag wil doen, Heren. Het zal toch niet de eerste keer zijn wanneer u dat grote werk in ons midden wilt doen. Daar mogen we toch van getuigen dat u op deze plaats en binnen de muren van dit gebouw toch al meermalen aan uw verbond gedacht hebt. En dat de hemel laag is afgedaald en dat u zelf ons opzocht. Heren, dat is tot verootmoediging. Daar worden we geen grote mensen van, maar in tegendeel. Daar worden we heel klein van en dat is nou juist uw bedoeling. Opdat wij minder worden, maar u groot, o Heere Jezus Christus. En opdat uw genade gekend wordt, die genade die er is voor zondaren. Die genade en die ontferming die er is voor mensen die zich wereld moeten noemen. En dan mag het evangelie klinken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon, zijn enige zoon, zijn geliefde zoon geschonken heeft, opdat nu een ieder, wie dan ook, opdat een ieder die tot hem de toevlucht neemt en in hem gelooft en op hem gegrond wordt, niet verloren zal gaan, maar leven zal en tot in eeuwigheid leven zal. Gedenk ons dan, Heere, ook vanmiddag. We bidden u voor noden en zorgen. Ze zijn er en ze zijn er opnieuw en ze zijn er in toenemende mate. Gedenk onze zuster Lindhout, die in het verpleeghuis Salem woont al langere tijd, maar wier gezondheidstoestand aanmerkelijk minder geworden is. Op deze dag, Heere, wilt u haar nabij zijn? Wilt u wonderen doen? Wilt u, Heere, die haar bereiken kunt, wilt u tot haar spreken? Wilt u uw genade haar betonen? En wilt u in al haar zwakheid en in al haar broosheid en in al haar mens zijn, Heere, in haar afgebroken mens zijn, wilt u spreken van genade en van ontferming? Zie zo op haar neer, Heere, juist het geringe, juist het weggedrevene, juist wat niets is. Heere, dat wilt u opzoeken, wilt u haar gedenken. En wilt u, o Heer, als het u behaagt, nog wonderen doen, dat ze door deze crisis heen komen mag en dat ze het nog wat herstellen mag. En laat haar tijd, haar genade tijd toch niet afgebroken worden. Gedenk ook aan haar man, die zo met haar meeleeft. Ootmoedig danken we u, Heere, voor wat ze in elkaar ontvangen hebben tot heden toe. Maar daarmee wordt het des te moeilijk en des te schrijnend. Gedenk ook hem, de kinderen en ook de kleinkinderen, almachtig God. Laat de sprake van dit afgebroken leven ons ook mogen aangrijpen, opdat we het zouden beseffen, Heere, dat we niet moeten wachten tot de kwade dagen er zijn. Niet moeten wachten met het zoeken van u. Maar opdat we heden, nu het voor ons nog genadetijd is, u mogen zoeken en kennen tot zaligheid. Heere, u bent het waard. Niet alleen om gekend te worden in het sterven, maar om gediend en geëerd te worden in het leven. U hebt recht op ons leven. Heere, wilt u het zelf door de kracht van uw genade tot u trekken. Ons allen, Heere, jongeren en ouderen. Zie dan vanmiddag op ons neer, gedenk ons. We danken u dat onze zuster van Capellen ook weer in ons midden is, na heel lange tijd. Wilt u met haar zijn, in alle moeite en zorg. En gedenk zo ons allen, naar de trouw van uw genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu, gemeente, de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. De twee eerste versen uit de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het eerste en het tweede vers uit de lofzang van Zacharias. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En tenslotte na de preek de derde voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij luisteren, gemeente, vanmiddag nogmaals naar Johannes 3. Dit keer dus geen catechismespreek, maar een vervolg van ons luisteren naar de woorden die de Heere Jezus tot Nicodemus heeft gericht. Vanmiddag de versen 16 en 17 uit het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Johannes 3, de versen 16 en 17. De bekende woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Tot zover. Geliefde gemeente, de Heere heeft op enig moment het woord tot zijn vriend Abraham gericht. Abraham, en Abraham hoort de stem van de Heere, want hij herkent het spreken van zijn God. En hij zegt, zoals hij dat eerdere keren ook gedaan had, ziet, hier ben ik, Heere, ik ben tot uw dienst en tot uw lof bereid. Maar dan dat aangrijpend diepe woord. Abraham, neemt nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u wijzen zal. Dat was een aangrijpend bericht voor deze Abraham. Zijn zoon, de zoon der belofte. Hij moest hem gaan wegbrengen. Hij moest hem gaan offeren. Hij moest hem aan de Heere terug gaan geven. En we kennen de geschiedenis. En de jongens en de meisjes kennen deze aansprekende geschiedenis eveneens. Abraham, hij gaat. De lange weg van 3 dagreizen. Eerst met zijn knechten. En daarna met Isaac alleen. En als ze daar op de plaats aangekomen zijn die God hem wijst, dan gebeurt het. Het allerliefste dat hij heeft, hij offert het. Hij maakt het altaar gereed. Hij legt het hout erop. Hij strekt zijn zoon erop. En hij heft zijn hand om zijn zoon, zijn enige, die hij lief heeft. Isaac, de zoon der belofte. Isaac, wiens naam verwijst naar blijdschap en vreugde. Isaac, de lachverwekker. Isaac, in wie heel zijn nageslacht lag. Isaac, van de vervulling van de belofte hij hem ontvangen had. Isaac, hij offert hem. Althans, totdat de stem van God klinkt. Abraham, strek uw hand niet uit en doe uw zoon niets. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en gij uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Gemeente, het hoefde niet. De Heere was tevreden in de blijk, in het toonbeeld van de gewilligheid en de bereidheid die Abraham getoond had. Maar wat Abraham niet behoefde te doen, dat heeft God gedaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon, zijn enige zoon, zijn enige geboren zoon, de zoon die hij lief had, overgegeven heeft in de duisternis van deze wereld. Op deze Lijdenszondag, gemeente, die tegelijkertijd een zondag is staande in het teken van de voorbereiding op de bediening van het Heilig Sacrament. In deze middagdienst luisteren we naar deze woorden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan zijn het ook vanmiddag 3 gedachten. Allereerst Gods liefdesgave. Vervolgens, Gods liefdeshart. En ten derde, Gods liefdesdoel. Gods liefdesgave, Gods liefdeshart en Gods liefdesdoel. We luisteren nog steeds dus naar de woorden die de Heere Jezus tot Nicodemus richt. De Heere Jezus die zelf de inhoud van het gesprek bepaalt. Het is eigenlijk inmiddels al geen gesprek meer, want vanaf het 10e vers horen we de stem van Nicodemus niet meer. Hij is stilgevallen. Hij is gaan luisteren. Hij heeft opgezien tot deze rabbi van Nazareth, die heel andere dingen tot hem zegt dan hij gedacht had. Hij moet in deze Jezus van Nazareth heel duidelijk zijn meerdere herkennen. En zojuist heeft deze Jezus hem herinnerd aan de aloude geschiedenis die hij kende. De geschiedenis van de opstand van het volk van Israël, daar bij de grenzen van Edom en het beloofde land. Daar waar het volk in opstand kwam en waar de Heer het volk gestraft heeft door vurige slangen te zenden onder het volk. De slangen die het volk bijten en het gif ze tot het sterven brengt. Maar God heeft wonderen gedaan. Nicodemus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, in de Zoon des Mensen, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Daarmee spreekt de Heer Jezus dus over zichzelf. En dat heeft Nicodemus wel begrepen. Over zijn werk, over zijn middelaarswerk, over de weg tot het behoud, die de enige weg is, namelijk door het geloof in hem. Maar nu heeft de Heer Jezus nog meer onderwijs voor deze Nicodemus. Opnieuw over zichzelf. En nu over de gave van God de Vader in het schenken van deze Zoon des Mensen aan deze wereld. De naar deze wereld gekomen Zoon van God. Als een gave, als een liefdesgave van de heilige en de eeuwige God. Gemeente, het is een van de meest verschrikkelijke dingen wanneer ouders een kind moeten verliezen. Ik spreek niet uit ervaring, maar het moet wel zo zijn wanneer je als ouders aan het graf van een kind moet staan. Het moet ooit eens gebeurd zijn, een gezin bestaande uit een vader en een moeder en vier jongens dreigde om te komen vanwege de verschrikking van armoede. En daaraan zou alleen maar te ontkomen zijn in die tijd wanneer een van de jongens zou worden verkocht als slaaf. Dan zouden ze geldelijke middelen hebben om toch de komende tijd in hun bestaan te voorzien. Daar waren dus mogelijkheden toe en één van de vier zou moeten worden verkocht. Maar wie? De vader en moeder overleggen. Wie zouden ze daarvoor moeten uitkiezen? En welke maatstaf moeten ze hanteren om hun keus te bepalen? Het is een geweldig dilemma. Welke van de vier? En vader en moeder overleggen. De eerste soms. Jongens en meisjes, de eerste. Nee, dat kon niet. Daar waren ze het over eens. De oudste niet. Hij was de stamhouder. Nee, hij niet. Dan de tweede soms. Maar daar protesteert moeder tegen. Want die tweede, die lijkt zo op zijn vader. Nee, dat kan niet. De tweede niet. Dan de derde maar. Maar daar is vader het niet mee eens. Want dat is sprekend zijn moeder. En dan blijft de vierde over. De jongste. Maar dat kan ook niet. Want dat is de jongste. En dan besluiten ze maar om in plaats van één van de vier als slaaf te verkopen en daarmee te verliezen, dan maar allen om te komen van de honger. Beter dan één van de vier kinderen te moeten verliezen. Het is verschrikkelijk om een kind te moeten verliezen. Het maakt je zeker 10 jaar ouder. Als mens. Maar nu is er 1 geliefde. Die heeft zijn zoon gegeven. Niet tegen zijn wil verloren. Maar hij heeft hem gegeven. Hij heeft hem vrijwillig afgestaan. Hij heeft hem van zijn hart gescheurd. Zijn zoon. Zijn enige. Die hij lief had. Zijn enige geboren zoon. Wie is het? U bent me voor. God. God de Vader. Hij heeft een zoon. De eeuwige God heeft een eeuwige zoon. Die van alle eeuwigheid voor ons onpeilbaar en onvoorstelbaar. Maar die in alle eeuwigheid in zijn gemeenschap verkeerde. Die hij lief had. En die hem lief had. Met een eeuwige. Met een onverbrekelijke. Met een goddelijke. En een machtige liefde. Die aan hem verbonden was met koorden. Van goddelijke barmhartigheid en ontferming. En die zoon. Die staat hij af. Die geeft hij weg. Gemeente, de Heere heeft niet een engel gegeven, een bode, een van de zovele, een van zijn geschapen engelen, maar de Heere heeft zijn eigen zoon gegeven. Waartoe en waarom? Omdat er een probleem was. Omdat er een ontzaglijk probleem was, want de mens, Gods schepsel, was van hem afgevallen. De mens had Gods wet overtreden. Die mens had het verbond van God verbroken. Die mens had de eer van God aangetast. Die mens die had de goddelijke deugden door het slijk gehaald. Die mens die was tot een vijand geworden. En dat kon alleen worden opgelost door de gave, door de zending van zijn zoon. En in de stilte van de eeuwigheid heeft Gods zoon zich bereid verklaard. Maar, bedenk dat tegelijkertijd, heeft ook God de Vader zich bereid verklaard om die zoon af te staan, om hem weg te geven, om hem weg te zenden, om hem uit de hemel weg te sturen, opdat de eer van God zou worden hersteld, opdat het recht der wet zou worden vervuld, opdat het verbroken verbond weer zou worden hersteld, opdat de schuld van zondige mensen zou worden verzoend, opdat de macht van de zonde zou worden verbroken, opdat de Satan zou worden overwonnen, opdat zondaren, opdat het verloren mensengeslacht tot God zou kunnen geraken. En opdat ze met hem in eeuwigheid zouden verkeren. En daartoe was niet minder vereist dan de gave van zijn zoon, zijn goddelijke zoon. Het evangelie van Johannes begint met: in den beginne was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Dit was in den beginne bij God. Bijna mysterieuze woorden die iets weergeven van de verborgenheid in het goddelijke geheimvolle wezen van God drieënig. En dat woord, God zelf, is vlees geworden. Hij is mens geworden. Hij is tot in de diepte van het vleeselijk bestaan ingedaald en afgedaald. Hij is gelijk geworden aan de mens, uitgenomen de zonde. En bedenk dan, geliefden, waaraan de Heere zijn zoon geschonken heeft. Aan wie die gave verstrekt wordt. Aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En wat is dat voor wereld? Nou, daar spreekt de Heere Jezus in het vervolg van zijn gesprek met Nicodemus over. In de verzen 19 en volgende. En daar blijkt het duidelijk. klaarblijkelijk wat die wereld is. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen, de wereld dus, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, en dat geldt die wereld, een iegelijk die kwaad doet, die haat het licht en komt tot het licht niet, omdat zijn werken boos zijn. Dat is er van deze wereld te zeggen. In zo'n wereld die zich verslingerd heeft aan de duisternis en die zich overgegeven heeft aan de werken der duisternis en die opgaat in het doen van de werken der duisternis. Aan zo'n wereld heeft God zijn zoon, zijn heilige zoon, zijn geliefkoosde zoon, zijn harte zoon gegeven. In zo'n wereld die buiten God is. En die geen behoefte heeft aan die God. En die zonder God is. Ja, zelfs die tegen God is. En die het zegt. En die het uitleeft. Heek van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Dat is die wereld. Jawel, die wereld is wel goed geschapen. Maar ze is niet goed meer. Ze is in zijn tegendeel veranderd. Het is een wereld van rebellen en opstandelingen. Aan zo'n wereld heeft God zijn zoon gezonden. Nou, dat is wel gebleken ook. Jongens en meisjes, dat is wel gebleken ook. Want wat is er in die wereld gebeurd? Toen de Heere Jezus in die wereld kwam. Hij was nog maar een paar weken. Toen stonden de soldaten van Herodes al op hem te wachten. Om hem om te brengen. En toen moest hij vluchten naar Egypte. En aan het begin van zijn dienstwerk kwam de Satan op hem af. En hij heeft geleden in deze wereld. En wat hebben ze met hem gedaan? Met die gezegende zoon van God. Ze hebben hem verworpen. En ze hebben zich aan hem geërgerd. En ze hebben zijn woord niet aangenomen. En ze hebben hem gevangen genomen. En ze hebben hem aan het kruis gehecht. Hij is niet gespaard. Deze zoon van God. Ze hebben hem vertrapt en vernederd. Ze hebben hem een smadelijke en een smartelijke. En een vervloekte dood aangedaan. En daarom dit woord uit Johannes 3 vers 16 geliefden. Het is lijdensevangelie. Want zo lief heeft God de wereld gehad. In die wereld heeft hij zijn zoon gegeven. En dan dat woord gegeven. Dat mogen we wel zo lezen. Zoals de apostel Paulus daarover spreekt. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem overgegeven. Voelt u, dat is nog sterker. Hij heeft hem overgegeven. Hij heeft hem van zich afgedaan. En hij heeft hem aan deze wereld overgegeven. Deze zoon van God. Die in de eeuwigheid met zijn vader was. Hij is overgegeven aan deze wereld. Hij is geworden tot de lijdende knecht des Heren. En tot de man van smarten. Dat was zijn weg. Zo moest het. En zo kwam hij. Om de zaligheid te verwerven. En om zaligmakerswerk te doen. Want alleen zo zal hij een volkomen zaligmaker kunnen zijn. En alleen zo zou hij kunnen doen wat bij God gedaan moest worden. Hij moest volkomen in de wereld ingaan en ondergaan. Door zelf uit de hemel te komen. Uit het domein van heerlijkheid en majesteit en heiligheid. Vol van licht en zaligheid in de duistere wereld waar diabolus heerst, de duivel, de boze. En Angerzee. Gemeente, is het u alles een wonder geworden dat God zijn zoon gegeven heeft in deze verduisterde, verzondigde, in deze vervloekte wereld. In deze wereld vol van afkeer, waar niemand op hem staat te wachten, waar hij niet verwelkomd is. De Heere moet zelfs zijn boden uit de hemel zenden, de engelen die gaan zingen. Maar mensen staan op hem niet te wachten, er is geen comité van welkom. En daarom is er alle reden om ons te verwonderen over de liefdesgave van de Vader. Dat is het eerste. En dan het tweede. Want nu is onze vraag, maar waar ligt dan eigenlijk de oorsprong van die goddelijke vrijgevigheid, om het zo eens te zeggen met eerbied? Waar ligt dan de bron van het feit dat de Heere zijn Zoon overgeeft? Het beste, het liefste wat hij heeft, het allerdierbaarste wat hij koesterde, om dat over te geven in deze wereld. Hoe komt de Heilige God daartoe om dat te doen? Liggen er soms redenen bij ons, bij de mens? Heeft de Heere vanuit de hemel gezien op deze aarde, en heeft hij toch nog goede dingen bij de mens gezien? En is hij bij zichzelf te raden gegaan en gezegd, ja, ze maken het er toch eigenlijk nog wel een beetje naar. Oh ja, zeker, er is wel zonde en afkerigheid, maar er zijn toch ook nog goede dingen. En daarom, om wat ze zijn, zal ik het toch maar doen. En zal ik mijn Zoon geven, gemeente? Nee, dat niet. Want er is niemand die God zoekt. Er is geen mens op aarde die naar de Heere vraagt. Er is werkelijk niemand. Nee, dat is de grond van de goddelijke ontferming niet. Er is een andere reden. Die ligt niet bij de mens, maar die ligt bij God. Zoals we het kunnen zeggen, de Heere heeft redenen genomen bij zichzelf. De Heere is bij zichzelf te rade gegaan, en dan heel letterlijk, het lag besloten in zijn eigen raad dat hij zelf geschapen heeft, en vanuit die raad komt het voort, die bron, geliefden, en onze tekst zegt het met één woord: die bron ligt in Gods liefde. Het is liefde. Het is niet anders dan de bron van zijn goddelijke ontferming en liefde. En het woord liefde, gemeente, dat heeft in de schrift de toon van zelfverloochening. De ware liefde, dat is geen eisende liefde. Maar de ware liefde is gevende liefde. Wel nu, als er ooit gebleken is dat liefde gevende, zelfverloochenende liefde is, dan hier. En het is vanuit die bron dat de Heere de gave van zijn Zoon aan deze wereld geschonken heeft. Over die liefde van God heeft vooral de apostel Johannes veel geschreven. Johannes, die in de evangeliën wel genoemd wordt, de apostel die Jezus lief had. Ja, maar bedenk dan wel, en houd dat goed in de gaten als dat er staat, de apostel die Jezus lief had, dan betekent dat niet dat die apostel de Heere Jezus lief had. Ja, dat ook wel, maar dat was de vrucht. Maar er staat, die discipel die Jezus lief had. Dus dat betekent, die discipel die het voorwerp van de liefde van God en van Christus is. Johannes, hij wist uit ervaring wat liefde was. Wat goddelijke liefde was. Hij was het voorwerp ervan. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Johannes, u zou dat evangelie van Johannes, waarvan we vanmiddag gemeente het vierde hoofdstuk gelezen hebben, u zou het maar eens aandachtig moeten lezen, en u zou het maar eens aan moeten strepen, al die keren dat over de liefde sprake is. En het diepste van wat Johannes daarvan zegt, dat is, en ik kan het niet korter, en ik kan het niet krachtiger, en ik kan het niet helderder onder woorden brengen dan zo. God is liefde. God is liefde. De liefde is de volmaakte deugd van de goddelijke ontferming, geliefden. De Heere, hij is volmaakt in al zijn deugden. De Heere, hij is een volzalig God. De Heere, ja, hij is genoegzaam in zichzelf. Dat betekent, de Heere heeft ons mensen niet nodig. En de Heere had het echt niet nodig dat er mensen zalig zouden worden om hem te dienen en te prijzen en te eren. De Heere heeft geen volk van mensen nodig om hem gelukkiger en zaliger te maken. Want de Heere, hij is volzalig in zichzelf. Maar zo is hij nou ook zalig, vol in zijn liefde. De Heere, hij is volkomen in zijn liefde. De Heere, hij is een stroom van bruisende liefde. En nu het wonder. Wie is nou het voorwerp van Gods liefde? Ja, dan moeten we zeggen, allereerst de Heere zelf. De Heere heeft allereerst liefde tot zichzelf. Maar nou, in de liefde tot zichzelf, En dat is onvoorstelbaar en het is het wonder der wonderen. In de liefde tot zichzelf bruist die stroom zodanig over dat zijn goddelijke, in zichzelf gekeerde liefde zich ook richt. Waarop? Op de wereld. Op die wereld waarvan we zojuist iets gezien hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Zo staat het er. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo heeft de Heere Jezus het gezegd. Gemeente, en zo moeten we het ook vanmiddag laten staan. Daar kunnen we wel allerlei dingen bij gaan zeggen. En daar kunnen we wel een draai aan gaan geven. En we kunnen wel zeggen, ja, maar we moeten hier eigenlijk lezen. Al zo lief heeft God de uitverkorene gehad. Want dan klopt het natuurlijk met onze orthodoxe theologie. Maar zo staat het er niet. Ja, het is wel zo. Maar de Heere Jezus heeft het zo gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die wereld. Laten we daar nog een ogenblik verder over nadenken. Opdat we het wonder enigszins zullen verstaan dat de liefde, de volzalige liefde van de volkomen heilige God, dat die liefde zich richt op de wereld. Wel gemeente, dan wijs ik er allereerst op dat het woord dat de Heere Jezus hier gebruikt en dat ook in ons Griekse Nieuwe Testament staat, dat dat een woord is dat u wel kent. Er staat, al zo lief heeft God de kosmos gehad. Dat staat er, de kosmos. En dat moeten we wel zo verklaren allereerst. Dat is de totaliteit van de wereld. Dat is de totaliteit van alle mensen. De wereld, dat zijn wij allemaal. Dat zijn we bij elkaar, groten en kleinen, sterken en zwakken, jongen en armen, jongen en ouden, niemand uitgezonderd. En dan weet ik wel, en dat moeten we hierbij zeggen, er zijn duizenden en honderdduizenden mensen die naar de Heere niet vragen. Maar we hebben zojuist toch al gezien dat de Heere daaraan geen redenen ontleent. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En vanmiddag mag ik zeggen dat Gods gedachten van liefde de hele wereld betreffen. Heel zijn schepping, heel zijn kosmos. De Heere sluit in zijn liefdesontferming in beginsel heel die wereld in. Zoals ze kosmos is, zo. De apostel Petrus zegt ervan, de Heere wil ook niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis komen. En heeft de profeet Ezechiël het al niet gezegd in het Oude Testament? De Heer, hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin heeft hij lust. Dat behaagt hem, dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Dat is zijn liefde tot de wereld. Dat is zijn genadige gezindheid tot die wereld die hij ooit geschapen heeft. En daarom mag dat evangelie van Gods ontferming wereldwijd gepredikt worden. En daarom heeft de Heer Jezus het tot zijn discipelen gezegd. Gaat heen, predik het evangelie aan alle creaturen. Er zit aan die zijde van het evangelie gemeente geen beletsel. En daar zit geen slot op de deur. Dat evangelie van Gods ontferming, dat mag tot allen en in ieder gepredikt en geproclameerd worden. Namelijk dat er een God in de hemel is die de wereld lief heeft. En dat er een gekruisigde Christus is, wiens bloed voldoende is voor de zaligheid van heel de wereld. En dat er in deze wereld de Heilige Geest gekomen is, die gekomen is op het vlees. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar dan moeten we wel verder. En dan sluit het aan bij datgene wat ik zojuist zei. Welke wereld is dat dan? Gemeente, dat is die wereld die in het boze ligt. Want dat is niet meer de wereld zoals God haar geschapen heeft. Maar het is de wereld zoals ze zich van de Heere heeft afgekeerd. Die wereld vol van duisternis en vol van afkerigheid. De wereld die naar God niet vraagt, maar die de Heere afwijst. En die geen behoefte heeft aan de dienst van God en aan de zaligheid die de Heere schenken wil. Die wereld, dat is een wereld vol van afkerigheid en vol van onbekeerlijkheid, vol van weerstand tegen het evangelie. Dat is de wereld van zelfhandhaving en van hoogmoed. gemeente, met één woord. Die wereld, dat zijn wij. Zondige, verloren mensen. Goddeloze mensen die, wanneer God het niet verhoedt, die op weg zijn naar het verderf. En daarin ook tot in alle eeuwigheid zullen verkeren. Die wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad. Is er een verklaring voor? Daar is geen verklaring voor. We hebben het met elkaar verdiend, geliefde gemeente. Dat de Heere zijn toorn over ons uitstort. En dat de Heere zijn wraakzwaard wet. En dat Hij het op ons richt. En dat Hij ons doorklieft met het zwaard van zijn wraak. En nu klinkt vanmiddag het evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarmee verklaart de Heere iets van zijn hart. Van zijn bewogen hart. Zo lief heeft Hij de wereld gehad. Dat Hij zijn Zoon gezonden heeft. Was dat niet het allereerste kerstevangelie. Gebracht tot de herders. Door de engelen ziet. Ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Daar gaat het open. Ruim en breed en rijk. Die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. De zaligmaker. De Heere laat zijn welbehagen verkondigen. In een verloren wereld. Hij laat zijn grondeloze liefde verkondigen. Aan verloren mensen. En nu gaan we verder. Want hebt u het nu gehoord, gemeente? En hebt u het nou gezien? U zegt, wat dan? Uzelf. Uzelf. Voor wie is dit evangelie bestemd? Dit evangelie dat ons predikt dat God de wereld heeft lief gehad. Zo zelfs. Dat Hij aan haar zijn Zoon, zijn enige gaf. Voor wie is ze bestemd? Ik zeg het nogmaals. Voor de wereld. Welke wereld? De verloren wereld. De goddeloze wereld. De wegzinkende wereld. De zich voor het oordeel rijpmakende wereld. Die wereld. En waar gaat het nou om vanmiddag? Op deze voorbereidingszondag. Het gaat erom dat u en ik de toepassing maken met het oog op onszelf. Weet u waar het nou op aankomt vanmiddag, gemeente? Dat u er niet meer op tegen bent om met de wereld op één hoop gegooid te worden. Dat is nou de spits van de boodschap van vanmiddag. Dat u alle weerstanden verliest. En dat u het ermee eens bent om wereld genoemd te worden. In heel uw keurigheid en in al uw netheid. En met al uw vroomheid. En met alles wat we zijn en met alles wat we hebben en met alles wat we menen te kunnen doen. God noemt ons vanmiddag wereld. En de vraag is of we wereld zijn. Of we ons tot wereld laten bestempelen. Of we er niet te goed voor zijn, gemeente, om wereld te zijn. We kunnen er zo op neerkijken. Niet op alles wat buiten de kerk is. En op alles wat andere wegen gaat. En op alles wat zondags niet in de kerk zit. De wereld ligt in de boze, dat weten we wel. En dan wijzen wij naar een ander. En dan zeggen we die en die. En we hebben het zojuist gezien toen we naar de kerk kwamen. Maar wij gaan naar de kerk. En wij gaan onder het evangelie zitten. Maar vanmiddag, gemeente, worden wij wereld genoemd. En het is de vraag. En dat is de toetssteen voor deze voorbereidingsweek. Bent u al wereld geworden? Bent u voor God al wereld geworden? Wat denkt u? Hoe zal Nicodemus erover gedacht hebben? Ik weet zeker, Nicodemus had veel liever gehad dat de Heere Jezus gezegd had: al zo lief Nicodemus heeft God de Farizeeërs gehad, opdat de Farizeeërs, wanneer ze in hem geloven, niet verloren zullen gaan. Maar dat heeft de Heere Jezus niet gezegd. En u en ik, wij zouden het veel liever hebben wanneer de Heere Jezus gezegd had: al zo lief heeft God de bekeerde mensen gehad. Of zo lief heeft hij de uitverkorenen gehad. Of de ernstigen. Of misschien wel: al zo lief heeft God de bekommerden gehad. Of zo lief heeft God gehad de mensen die zo bidden kunnen. En die zo ernstig zijn. En die een heel reservoir van teksten en versen voorhanden hebben. God heeft die mensen zo lief gehad. Maar de Heere zegt het niet. En de Heere zegt ook niet: al zo lief heeft hij de avondmaalgangers gehad. Ook dat niet. Gemeente, vanmiddag moet u het doen met dit evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat is de goddeloze mensen, de verlorenen die het niet hebben en die het niet kunnen en die het niet weten. Die heeft God lief gehad. En wie nou wereld is, wie nou voor God wereld geworden is, voor hem of haar, gemeente, is dit evangelie. De wereld. Luther heeft over deze tekst ook eens gepreekt. En hij zegt: de wereld, dat is de bruid van de duivel. De wereld, dat is de werkplaats van de Satan. De wereld, dat is de duisternis van de vijanden van God. De wereld, dat is de plaats waar de diabolisten het naar hun zin hebben. De wereld, dat is wat zich tegen God keert. En nou zegt de Heer: zo lief heeft God de wereld gehad. Zijn liefde en zijn welbehagen richten zich op die wereld. En voelt u er nou ook iets van aan, gemeente? Dat eigenlijk onbestaanbaar is. Dat toch eigenlijk helemaal niet kan. Dat in het geheel niet bij elkaar past. De wereld en God. De wereld, dat is een en al verlorenheid. Dat is toch waar de zonde heerst. Dat is toch waar de duivel gediend wordt. Dat is toch waar de vloeken klinken. De wereld, dat is toch van alles wat duisternis is en wat zich erin rondkeert. Dat is toch de wereld. En God, oh, God is een God, een heilige God, die daarom toornt over alles wat wereld is, die de wereld ver van zich afdoet. Dat is de wereld. En wat nou bij elkaar niet hoort, geliefden, dat komt vanmiddag bij elkaar. God en de wereld. En het kan niet. En toch moet ik het u preken. God, de heilige. En de wereld, onheilig, duister. En dat wordt nou vanmiddag bij elkaar gebracht. God en wereld. Nou is daar een God. Een God die al dat verderf aanziet. En al die duisternis. En al die afkerigheid. En al die goddeloosheid. En alles wat zich tegen hem keert. En al die hoogmoed. Alles voor de genade. En ook na de genade. En God, hij ziet het allemaal aan. En nu is er in de hemel een God. Die die wereld lief heeft. En die hem zelfs, die het zelfs zo lief heeft. Dat hij aan die wereld zijn zoon geeft. Zijn liefste. Zijn allerdierbaarste. Het kan niet. Wij zeggen: Heere, u vergist zich. Het kan niet. Maar wie nou wereld geworden is. Geliefde gemeente, wie nou wereld is. Wie er nou vanmiddag in zijn bank zit. En die het moet zeggen: Heere, hier zit de wereld. Het is een en al wereld bij mij. Vol van duisternis. Ik ben vleeselijk. en onder de zonde verkocht. En ik kan u niet behagen, Heere, want wat uit het vlees is, dat kan u niet behagen. En ik ben een krocht van allerlei gemeenheden en duisternissen, van dwaasheden. En nou klinkt vanmiddag het evangelie. Zo lief heeft God de wereld gehad. En dat is nou evangelie. Dat is nou evangelie voor een veroordeelde wereld. En de preek van vanmiddag raakt die van vanmorgen. Dat is nou evangelie voor een vervloekte wereld. Want God die zijn zoon gezonden heeft, heeft hem juist vervloekt. Heeft hem één gemaakt met die wereld. En zo heeft God deze wereld lief. En dit is het evangelie dat de Heere die wereld redden wil. En nu is er een evangelie, geliefden, dat gaat nog dieper. Dat gaat nog dieper dan wat tot heden toegezegd is. Weet u wat nu het evangelie in het evangelie is? Dat God liefde is. Voordat ik naar hem vragen kon. Toen er van mij nog niets was. De apostel Paulus zegt, toen wij nog zondaren waren. Toen was er in de hemel al een liefhebbend God die met gedachten van liefde en ontferming aan de wereld dacht. God bevestigt zijn liefde jegens ons toen wij nog zondaren waren. Zondaren, vijanden, goddelozen. Gemeente, God is liefde. Dat mag ik u verkondigen. God is liefde in zichzelf. En niet pas liefde als ik naar hem ga vragen. God is niet pas liefde wanneer ik hem ga zoeken. God is niet pas liefde wanneer ik ga breken met de zonde. De Heere is niet pas liefde wanneer er vroomheid in mijn hart komt. Maar alles te boven gaat zijn liefde. En alles tevoren gaat zijn liefde. Gods liefde, geliefden, is voorkomende liefde. Ze is eeuwige liefde. Ze komt uit de bron van zijn welbehagen voort. God drieënig is bij zichzelf te rade gegaan. En God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Ze hebben die liefde gekoesterd en ze hebben die liefde voortgebracht. En ze hebben haar gericht op de wereld. Zijn liefde gaat al het mijne te boven. En zo wordt het evangelie. Wanneer ik door Gods genade verstaan mag. Het woord van de drieënige God. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom, anders kon het niet. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Want als ik op u had moeten wachten, dan was het er nooit van gekomen. Ik heb u lief gehad. Met een sterke, met een onverbrekelijke, met een goddelijke liefde. En daarom kan het. Daarom komt zijn liefde al het mijne voor als hij het zegt. Als ik in mijn dood lig en als ik in mijn bloed lig, als hij het tot mij zegt. Leef. Ja, leef. En dat is geliefden alleen te verklaren daarin, omdat God liefde is. Eenzijdige, soevereine, vrijmachtige liefde. Liefde die zich openbaart. Voorkomende liefde. Zijn liefde is de eerste. En zijn liefde is de laatste. En alles ertussenin is bij God liefde. Want God is liefde. En nu het derde. Gods liefdesdoel. Want de liefde, gemeente, de liefde van God heeft ook een doel. Gods liefde werkt altijd ergens op aan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ziet u, het staat er hier in een dubbele reeks. Twee keer. Wat is Gods bedoeling? Het behoud van de wereld. De zaligheid van de zondaren. Niet haar verderf. Niet haar oordeel. Maar de zaligheid. God is niet uit op de ondergang. Maar God is uit op de zaligheid. Van wie? Van die verloren, van die verdorven wereld. Betekent dat nu dat iedereen zalig wordt? Dat betekent het niet, gemeente. Dat betekent het niet. Het is niet automatisch. We kunnen uit deze tekst, en dwazen zijn het die het doen. We kunnen niet uit deze tekst opmaken dat nou iedereen zalig wordt. Er wordt hier juist de scheiding aangewezen. Er valt ergens een beslissing. Er gaan wegen uiteen. De weg tot het leven en de weg van het verderf. Waar dan? Waar valt de beslissing? Op dat een ieder die in hem gelooft. Daar, daar valt de scheiding aan des mensen kant. Oh, ik weet het wel, de scheiding valt al in de eeuwigheid. Maar aan mijn kant, en zo predikt de Heere Jezus het. En ik mag het ook vanmiddag niet anders prediken dan zoals de Heere Jezus het verkondigd heeft. Daar gaat het uiteen, opdat een ieder die in hem gelooft. En nu kan ik daar met het oog op de klok niet zoveel meer van zeggen, gemeente. Laat ik het u vanmiddag zo zeggen. Wat is nou dat geloven? Wat is nou dat geloven? Ik kan me voorstellen, en ik hoop het zo, dat u op dit moment op de punt van de bank zit, als die een punt zou hebben overigens. En dat u nu zou denken, en nu moet het komen. Nu moet het komen, want bezit ik dat geloof. Opdat een ieder die in hem gelooft. Wat is nou dat geloof? Laat ik het zeggen met een woord van Luther. Uit het leven van Luther. Luther werd bestreden, aangevochten door de duivel. Zoals Luther zoveel keren de strijd gekend heeft. De strijd tussen vlees en geest. En het werd hem ingefluisterd. Gij hebt geen heil bij God, Maarten Luther. Je zonden zijn veel te groot. Voor God moet jij heilig zijn. En kijk eens naar jezelf. Je bent onheilig. En Luther, hij moest het hoofd buigen. Hij moest het erkennen. Het is waar. Ik ben onheilig. Ik ben niet geestelijk. Maar ik ben vleeselijk. Luther, hij moest erkennen, o God, alles wat u zegt over de wereld, dat geldt mij. En toen las Luther deze tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En weet u wat deze Luther toen deed? Toen zette hij een streep door het woordje de wereld. Hij zei, daar kan ik mijn eigen naam voor invullen. Want ik ben die wereld. En toen las hij het opnieuw. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat is geloof. Dat is het geloof. Als je je eigen naam geeft voor die van de wereld. En als je voor God gaat erkennen, Heere, ik lig evenals de wereld in zonde verloren, vleeselijk en onder de zonde verkocht. Wilt u weten wat geloven is? Dit is het. Dit is het geloof. Jezelf afschrijven. Jezelf tot wereld bestempelen. Jezelf voor God maken als één die onder de zonde verkocht is, opdat alle mond gestopt worden. Opdat ook mijn mond gestopt wordt. En ik voor de heilige God niets meer in te brengen heb. En ik niets anders ben dan wereld voor hem. En ik met de wereld verloren ga. Verloren in schuld en zonde. En het erkennen moet. En het me toe-eigenen ga. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dan wordt het evangelie, geliefden, werkelijk evangelie. Dan namelijk, als ik God ga aangrijpen op zijn woord. En als ik hem erop ga wijzen. Heer, u hebt het gezegd. Voor de wereld is er nog behoud. Heer, hier hebt u me. Hier hebt u me. Ik val op u aan, Heer. Neem mijn leven. Op hoop, tegen hoop. Dan hoor ik Bartimeus roepen. Gij zonen Davids. ontferm u mijne. En dan heeft de Canaanese vrouw er geen bezwaar meer tegen, dat ze als een hond bestempeld en behandeld wordt. En de bloedvloeiende vrouw, ze raakt van achteren zijn zoon aan, omdat ze erkent dat ze een onheilig is. En de moordenaar aan het kruis, die heeft ook geen rechten meer. Die vraagt om een gunst. Heere Jezus, gedenk mijner. En wat is nou geloven? Wereld zijn voor Gods aangezicht, zoals de wereld voor hem verloren gaan. Maar het uitroepen, o Heere Jezus, neem mij aan, o God, wees mij de zondaar genadig. Dit is het geloof, het genezende geloof, het reinigende geloof, het rechtvaardigende, het heiligende geloof. En als die me dan afwijst, als ik dan de weg teruggewezen word, als hij me afwijst, ik laat me niet afwijzen, want de nood is toch te groot. Dan houd ik aan, o God, wees mij genadig. Dat is de Heere wel vrij laten, maar hem niet los kunnen laten. Al moet ik dan als een hond behandeld worden, o God, gedenk mij, geef mij Jezus. Of ik sterf, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geliefde gemeente, opnieuw zeg ik het, evenals vanmorgen. Dit is de weg. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon aan haar gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wie zal er nu dwazen? Wie zal er nu voor het leven de dood verkiezen? Geliefde gemeente, mag ik u vragen? Mag ik u vragen? Welke argumenten hebt u nog om buiten hem te blijven? Meent u echt dat de Heere zich met dit woord niet tot u richt? Vanmiddag klinkt het. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Omvattender, veel omvattender kan het niet. Of bent u soms een te groot zondaar, zoals u zegt? Vanmiddag klinkt het. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Lager kan het niet. Of ben ik misschien vanmiddag te ruim? En zegt u, maar zo zal het niet gaan. Christus Jezus, hij verkondigt het. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Eerlijker en ernstiger kan het niet. Maar ik weet wel waar het op vast zit. En u weet het ook. Ik wil zomaar geen wereld zijn. Dat is het. Dat is het. Ik heb me er niet voor over. Ik wil mezelf handhaven. Het wordt me aangezegd. Het is me vanmorgen aangezegd. De doodsklokken hebben geluid vanmorgen, gemeente. En vanmiddag is het u aangezegd. En de klokken van het leven hebben gejuicht, hebben geklonken. En moet ik het nou zeggen? Moet ik het nou zeggen? Bent u nou vandaag als de kinderen op de markt? Het evangelie heeft geklonken, maar het heeft u niet verkwikt. En de wet is u gepredikt en het heeft u niet verschrikt. Dan geldt het inderdaad. U hebt de duisternis liever gehad dan het licht. Maar geliefde, u verlorene, veroordeelde, gevonniste. U, die op één hoop ligt met de wereld, wanhoop niet, wanhoop niet. Want het is het woord van de grote profeet en leraar. Zo lief heeft God de wereld gehad. En zo lief heb ik de wereld gehad, dat ik gekomen ben om de wereld op te zoeken en haar zalig te maken. Welzalig het volk dat dit geklank kent. Amen. Wij zingen Psalm 89, de versen 7 en 8. zoekende Heere in ons dankgebed. Zo hebben we het ook vanmiddag gehoord, Heere. Het evangelie dat uit de mond van u, Heer Jezus, grote profeet, gekomen is. Gericht tot een goede man. Een vrome man. Een kerkelijke man. Een voorbeeldige man. Een bezittende man. Een dode man. Zo heeft het geklonken tot ons, Heere. Ditzelfde woord. Het wacht op uw werk. We leggen het bij u terug, Heer Jezus. We brengen het bij u, drie enige God. Vader die gaf, Zoon die kwam, Geest die neerdaalde. We brengen het bij u terug en bidden om uw werk. O Heilige Geest, doe ermee wat u behaagt. Werk in de harten van jongeren en ouderen. Werk in ons, eerlijkmakend, ernstig, doorbrekend, harttreffend, zaligend, tot de eer van uw naam. Gedenk ons, o Heere, ook deze aanstaande week, breng ons nog samen op de biddag. Geef ons de geest der genade en der gebeden, opdat we tot u zouden verheffen, onze harten. In het gebed om wat we behoeven. Verhoor ons, Heere, we danken u voor wat u schonk. Neem ons gebed aan, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 26, het tweede vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.